Even kijken. Microfoon 2 staat op 16. 1 staat op 16. 3 staat op 16.
We doen het.
Oké, okay, let's go.
Oké, okay, ik ben fucking chagrijnig, want Alex is een half uur te laat. Omdat hij lekker thuis zat.
Kwartier.
Te niksen.
Kwartier.
Nee, half uur. 11 uur hadden we afgesproken.
Half 12.
11 uur a half 12.
Ja, dat is lees al een hele vaag afspraak.
Dat is waar.
Lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld en Christine de Boer en Alex Ploeg.
Ja.
Hey.
Hallo.
Hey,
fijn, leuk dat je er bent, Alex.
Leuk om er te zijn.
Je was te laat, we hebben elkaar nog niet gewoon gesproken,
nee.
Maar dat gaan we dus nu doen.
Ga je nou echt alleen Alex hallo zeggen?
En ja, jou heb ik nou al heel lang gezien, ja, we zaten hier al drie kwartier.
Dat weten de mensen toch niet?
We zaten al drie kwartier te wachten.
Ik vond meteen seksistisch.
Waarom was je te laat, Alex? Laten we daarmee beginnen.
Het
is een open vraag. Ten eerste,
dan als we deze tour gaan inzetten, dan zou ik graag willen onderstrepen dat we eigenlijk twee dagen geleden zouden opnemen. Maar
waar.
Iemands kind
moest van de opvang gehaald worden.
Kan kennelijk niet gezond blijven.
Middenoorontsteking. Weet je wel hoe het gegaan
is? Daar kan je dood van worden, van middenoorontsteking.
Nou, hou eens op zeg. Wat doe ik hier? Ik ga meteen eraan toe. Nee, ja, dan moet je hem dus meteen van de opvang halen. En ik had hem zo gehaald. En Jurjen had ondertussen al een afspraak bij de dokter gemaakt. Dus nou, hij was echt zo, weet je, echt zo zielig ziekig. En toen ging ik naar de dokter. En toen zaten we in de wachtruimte. En toen viel hij op mij in slaap. Wat echt lekker is. Want dat is gewoon lekker, dat babytje gevoel zo.
Ja.
En toen dacht ik, er is niks beter voor hem dan slapen. Dus toen zei ik gewoon zo de hele tijd tegen de dokter, laat iemand anders maar voorgaan. Laat iemand. Dus uiteindelijk heb ik 2 uur in de wachtruimte van de huisarts gezeten met zo'n slapend kindje op me. Toen ging de huisarts dicht in principe.
Nee,
dus toen zei ze,
nog iemand zal stofzuigen om je heen.
Ja, echt, zo ging het. Toen zei ik, nou ja, kijk dan maar. Dus toen moest ik hem wakker maken. Hij helemaal huilen. Maar dus ging ze kijken.
Wat heb je toen gedaan toen je met hem zo zat? Wat doe je dan?
Ik heb heel lang mijn telefoon in mijn jaszak laten zitten, omdat ik bang was dat ik dan het zou. Dus ik heb heel, en dat voelde super mindful. Zodat je zo lekker zo dat helemaal aan het nemen bent. Een beetje zo over zijn rugje aaien. Maar op een gegeven moment werd het fucking saai. Dus toen heb ik, met risico dat ik hem wakker ging maken, ben ik mijn telefoon uit mijn zak gaan vissen. Ja. En gewoon gaan appen en scrollen en social media en alles. Heerlijk. Het had nog een uur mogen duren van me. Heerlijk.
Dat is interessant. Je hoort veel mensen over dat ouderschap zwaar is. En niet over hoe saai het is.
Het is zo saai.
Het is zo, ik merk het al.
Hoe jij dat nou?
Nee, merk ik al hoe takken saai het is vaak.
Ja.
Het is, dat is echt zo spelen. Ik hoorde laatst van Nina Lacroix, een vriendin van mij, die zei dat een vriendin van haar zei dat de regel is, je moet een half uur per dag minimaal zonder enige afleiding met je kind spelen. En toen zei zij, dat halen we makkelijk, toch? Blij. En toen dacht ik, oh god, dat red ik ook wel. Maar dat is gewoon echt een half uur spelen met een kind. Is al best wel intens, hoor. Ja. Dat is echt wel, ik red het wel. Maar
ja, het is natuurlijk ook vaak, ik heb mijn neefje of nichtje, dat is vaak, dan heb ik een leuk dingetje bedacht.
Ja.
Als ze meespeelt. En dan willen ze gewoon dat ene dingetje 35.000 keer achter elkaar doen, in plaats van dan nieuwe dingen bedenken.
Het ontwikkelt zich niet.
Nee, en dat vind ik dan jammer.
Het steekt de herhaling.
Het zit ook op een niveau wat gewoon net. Het hangt echt van de leeftijd af natuurlijk, maar het zit net.
6 en 28.
Wat ik heel erg leuk vind. Hij is natuurlijk, net als elk kind, is hij fan van Paw Patrol. Daar ontkom je niet aan. Dat hoef je niet op te zetten. Dat gebeurt gewoon. En dat is soort van. En bij Paw Patrol heb je een
uitkijk. Wat is dat ook weer? Ja,
het is een tekenfilm met hondjes. De Paw Patrol, dus de
De klauw.
Ja, allemaal vrienden van ons hebben stemmen daarvan voor de bioscoopfilm verleend.
Oh.
Ryan Bandé en Petertje Pannenkoek.
Wij niet.
Peter?
Die was een slechterik.
Die slist.
Ja, hij was een slechterik.
Nou, hoe dan ook.
Kan hij dat?
Nou, ze hebben volgens mij ook het karikaturale hoofd van die tekenfilmfiguren op zijn echte hoofd gebaseerd.
Hebben ze hem naar Amerika gestuurd.
Ja, ze hebben iets realistischer gemaakt dan het kinderen.
Het is een heel klein slechterikje.
Uitgerold. Maar wat zo lief is, je hebt in Popshow heb je iets wat dat heet de uitkijk. En dat is een soort hoofdkantoor van de pups. En Jules, het kindje van Jent en Yannick, die heeft van de buren gewoon zo een uitkijk gekregen. En dat heeft hij zo gezien. En toen dacht hij, oh, nou, Jules heeft dat, oké. En toen zei hij tegen mijn mama, zullen wij een uitkijk maken? En toen hebben we een stuk karton van de gang gehaald. En dan hebben we 3 stukjes plakband opgeplakt. En van klei wat hondjes gemaakt. Hij is er blij mee.
Oh, wat cool.
En toen hoorde ik hem zo in de kamer van Jules. Dat hij een gesprek had met haar. En dat hij zei, Jules, ik heb nu ook een uitkijk. Dat is leuk. Wij hebben nu allebei een uitkijk. En toen dacht ik, deze leeftijd, dat het hem echt nog niet uitmaakt. Of het echte ding is of niet. Daar kan ik wel van janken. Dat vind ik zo lief.
Wat grappig, ja. Mijn nicht, toen die 4 of 5 was, was Sinterklaas. Was haar, in ieder geval haar eerste Sinterklaas dat ze zeg maar online was. Dat is een beetje mee. Ja. Dus dat was heel spannend en eng. En dan cadeautjes. En dan dat ook dat. Dat is gewoon een veel. We kregen heel veel cadeautjes. Want het zijn allemaal van die dingen van 50 cent.
Ja.
En dan was er ook. Ze kreeg onder andere een groter cadeau. Was super blij mee. Maar ze was het blijst met gewoon een soort klein plastic armbandje. Zo, gewoon zo'n elastiekje met van die plastic kraaltjes eromheen. Want dat was haar eerste soort van sieraad.
Ach ja.
Ding.
Ja.
En dat is gewoon een ding van. En je denkt van tevoren. Nee, je wilt natuurlijk de mooie kwaliteitscadeaus. Ja. Maar uiteindelijk is het gewoon. Nee, ik heb nu een sieraad voor mezelf.
Ja. Je hebt filmpjes op Instagram dat kinderen dan een banaan krijgen voor Sinterklaas. Dat is dan ingepakte banaan. En daar zijn ze dan heel blij mee.
Ja.
Zo kan het ook.
Zo kan het ook.
Al dat speelgoed.
Ja. Ja.
Belachelijk.
Als je, bij mij niet moet aankomen vroeger hoor.
Banaan.
Een banaan. Een banaan. Een banaan. Ik steek dit hele huis in de fik. Er ligt gewoon een fruitschaal daar.
Ja, inderdaad. Hè, deze. Ik zag hem net nog daar liggen.
Hij is bruin. Hij is bruin. Het is niet eens een Chiquita. Dit is een bio-fair trade banaan.
Ik wil dat ze ervoor gewerkt hebben.
Ja, ik wil dat er gejankt is ergens in de productielijn.
Oh, ik moet de tranen proeven. Ja. Waarom was je te laat, heb je al verteld? Nee.
Ik vind dat we heel erg daar de focus weer op hebben gelegd.
Je moest gisteren spelen in Toemelen. Hoe ging het?
Ja.
Ik heb je geholpen met wat materiaal.
Je kan het meteen naar je toe trekken.
Dat is wel grappig. Dat is heel vaak hoor met comedians. Dus als je zo als iemand dan een goed werkend stuk heeft. Er zijn altijd zo'n 3 comedians. Ik heb dat helpen. Die is van mij. Omdat je dan gewoon in een eerdere versie dan een keer zegt. Oh, je zou misschien dit kunnen zeggen.
Ja.
En dan op een gegeven moment wordt dat een soort
van. Maar heel leuk. Want ik zat gisteren bij Op1. En toen ging ik Alex bellen.
Ja.
Met een grapje waar ik niet uitkwam. Ja. Toen gaf hij me heel goed advies.
Ja.
En toen zei hij. Wat dat vind ik heel leuk. Toen zei hij. Mag ik ook even wat materiaal. Mag ik dit vertellen? Toch? Ja, wel of niet?
Nee, die willen dit allemaal. Dit wordt allemaal uitgeknipt. Sowieso. We starten nu.
Ja. Maar dat is heel leuk. Ik vind dat heel leuk. Dat je zo
met elkaar,
met elkaar te sparren.
Ik vind het heel leuk nu weer. Nu ik ben de laatste weken weer in Toemelen. Heb ik heel veel aan het spelen en nieuwe dingen. Want ik probeer voor de zomer iets van 3 kwartier nieuw flarden te krijgen. En ik merk dat ik het heel fijn vind weer die modus. Want daarvoor ben je zo je affe show aan het doen. En dat is ook een bepaalde. Maar ik vind gewoon het 's middags denken van misschien kan ik dit wel zeggen. En dan dat 's avonds meteen testen en met mensen over hebben. Ja, dat vind ik heel erg leuk.
Leuke
en
vraag,
ook stressvol. Omdat je zo. Je gaat ook gewoon op je bek.
Doe je dat in de club ook?
Ja.
Zo met elkaar? Met wie doe je dat vaak?
Nou, met wie er zijn en dan met wisselend succes. Want niet iedereen zit erop te wachten.
Nee.
Ik hou heel erg van het collaboratieve of gewoon het balletje opgooien. Dat is ook een energieding voor een show. Ik hou dus heel erg van, ik wil een beetje aangaan. Dus ik wil een soort speelse mindset komen. Dus ik ga ook graag een beetje dollen aan tafel. Je hebt zeg maar in Toemelen. Achterin heb je zeg maar een tafel waar de comedians dan zitten.
Toemelen is de comedy club. Ja, sorry, ik zorg dat het niet niche wordt.
Het is de comedy club onder het Hilton van de thuishonk van de Comedy Train. En daar heb je zo'n één dan tafel waar alle comedians aan zitten. En dan voor de show zit je daar, of tijdens de show ook. En ik zit dan een beetje daar te dollen, want ik merk, ik ga ervan aan en dan speel ik beter. Maar sommige mensen die willen juist in een soort focus. Mm. En die willen eigenlijk weinig zeggen. En dan ben ik een soort puppy die dan. Je nog omheen zit. En de ene vindt het prettiger. Met de jaren heb ik gemerkt, bijvoorbeeld met Patrick Larrey. Moet je niet lollige puppy gaan
uitgaan. Als je wil dat je kaak heel blijft.
Ja, dan
heeft hij jou wel eens een zet gegeven?
Nee. Een blik doet meer dan genoeg.
Wordt er wel eens gevochten onder comedians? Nee, hè? Dus nooit. Gevochten onder comedians?
Nee, het zijn vaak allemaal. Nee, maar wel gewoon. Worden hele relaxte dingen kunnen er gezegd worden.
Ja, ik heb wel eens aan die tafel gezeten. Dat ik aan die tafel mocht zitten. En dat iemand, ik zal geen namen noemen. Maar iemand heel erg buitengesloten. En gepest werd echt.
Ja,
een beetje.
Ja.
Die mocht er niet bij komen zitten. Er werd echt naar tegen gedaan. En na afloop was het. Kom jongens, we gaan nog ergens wat drinken. En toen zei die persoon. Oh, leuk. En toen Kijk, Ines, nee, hij mag niet mee. Echt heel erg, heel erg. Dat ik dacht, oeh, dit heb ik echt sinds de middelbare school niet meer meegemaakt.
Nou, de mensen
gingen
die
ze dan fiets halen en gingen de anderen snel weg en zo.
Oh, nee, echt?
Ja.
Maar dit is echt lang. Ja, dat heb je dus niet meegemaakt.
Nou, dit is een jaar of twee geleden.
Oh god.
Ja, en er zaten echt aan die tafel zaten een paar echte opperapen. Dan weet jij wel, bedoel, dat waren echt hele succesvolle. En deze persoon was ook best succesvol, maar die was niet. Jij weet precies wie ik bedoel. Nou goed, hey.
Ik weet niet wie die bedoelt, maar goed.
Maakt niet uit.
Ik dacht,
het is ook
beter,
een hele
best
leuke
goed
plek. Maar het is gewoon verschillende. Ja, je hebt verschillende fases en verschillende mentaliteit. Ik ben altijd een. Ik hou niet zo van het apenrots denken, zeg maar. Maar dat is iets wat natuurlijk gebeurt vanzelf. En wat ik altijd jammer vind inderdaad, is dat je daar een soort. Je krijgt op een gegeven moment een soort. Ik weet niet, voor het soort scheef, voor mijn gevoel een scheef integriteitsgevoel van, oh, dit zijn de goede comedians en dat zijn dus ook de mensen met wie je moet omgaan versus. Ja. Terwijl uiteindelijk, we zijn al zo uitschot allemaal. Waarom zouden we daar nog binnen enorm dat onderscheid
maken? Nou, en je hebt daar natuurlijk of, er komen twee groepen samen, de pesters of de gepesten. Of mensen die het allebei hebben gehad. Dat voel ik daar altijd.
Ja.
Omdat je anders geen comedian wordt.
Nou, je voelt zo, er zitten gewoon. Nee, trouwens zit iedereen. Nee, maar het is wel. Ik ben daar één keer geweest. Toen was jij er niet. En toen kwam ik binnen. En toen zei Peter zo. Ah, de apenrots. We zijn. Nee, deed niet. Dat doe ik altijd.
Dat kan niet.
Welkom bij de
apenrots.
Die houdt daarvan. Die vindt dat heerlijk. Zo. Ja.
Ja, kijk, het is een beetje. Het weird is. Er zijn ook heel veel mensen hebben daar zo'n beeld van. Hmm. Ook nog gestoeld op. Vroeger, ja. Of hun eigen. Ik bedoel, dat is al een jaar geleden. Of hun eigen onzekerheden ook. Soms, dat is ook een soort lastig daardoorheen. Dus mensen denken echt dat een soort. In het vak wordt soms gedacht dat het echt een soort moordende slangenkuil is. Waar iedereen alleen maar. Dat is uiteindelijk is het ook gewoon grappig en leuk. Maar je hebt gewoon bepaalde. Ja, het is wel een bepaalde arena soms. Inderdaad.
Tuurlijk,
ook
maar dat is ook logisch.
Je laten gelden en ja, het is ook een soort krabben in een emmer.
Maar wat ik wel grappig vond was, toen ik aan de tafel zat, die jongens die aan het tafeltje zaten, waren mega lief onderling. En heel lief met feedback geven. Het was gewoon, de aap hadden besloten dat er één zieke aap was en die moest afsterven. Dat was het gewoon. Want wat er vervolgens aan de tafel gebeurde, was heel lief. Maar die ene bonobo, die mocht er niet bij.
Nou, het zijn natuurlijk wel allemaal onzekere mensen ergens. En lief, ik vind dat. Ja. Ik vind het heel leuk altijd met comedians.
Ja, dat is leuk. En er zit een bepaalde eerlijkheid in. Ik denk dat heel veel dit soort. Dit is zeker niet fraai. Dit soort dingen. Maar ik heb ook gevoel dat
het gebeurt toch overal.
Het gebeurt voor mij.
Op de toneelschool fietsen ook weg.
Alleen in de musical scene.
Het pijnlijke is, comedians zeggen het gewoon tegen degene. Ja. En dat maakt het pijnlijk. Maar want heb je niet in de acteurs heb je toch ook dit soort. Of niet?
Nou, ik weet nog. Ik kan me nog. Herinneren dat een keer een feestje was op de toneelschool met allemaal mensen en dat één iemand, Robert, is alleen zijn voornaam, dat die toen.
Die uit die klas boven ons.
Ja, die uit de klas boven ons.
Heb ik lang niet meer aan gedacht, ja.
Was een groep en zo en toen zeiden een groep van we gaan nog daarheen en toen zei iemand ik wil mee en toen zei iemand nee sorry wij gaan en toen zei die ik word hier als stront behandeld. Ik word als stront behandeld, dat is zo'n anekdote.
Oh, wat
van geestig. Hem dus daar ja het gebeurt dat overal in bejaardentehuizen worden mensen gepest
ja.
En er wordt heel veel geneukt in bejaardentehuizen. Door mij? Nee. Dat hoorde ik dus laatst. Het is oprecht een probleem dat SOA's in bejaardentehuizen is een issue.
Oh ja?
Nou ja, dat neukt allemaal met elkaar. Ja, dat stopt natuurlijk allemaal niet. Het wordt wat minder.
Nou, dat stopt zo. Wel. Dat stopt wel, Alex. Nee,
bij jou
terug.
Is het nu al gestopt.
Ja, ik ben al lang opgedroogd. Vreselijk.
Het is echt een ding dat er.
Die mannen waarschijnlijk, maar die vrouwen hebben daar toch helemaal geen trek meer in.
SOA's in
een bejaardentehuis. Dat noem je lemon party trouwens. Als allemaal bejaarde mannen een orgie hebben met elkaar. Zonder vrouwen.
Een
lemon party. Als in citroen. Want die lichamen zien eruit verschrompelde citroentjes. Google maar eens lemon party. En bedankt me.
Onder gehandicapten is het ook een groot ding. Hè? Heel veel seks. Ja.
Ja.
Wie zei dat nou? Die was ergens op vakantie. En met een groep. Oh ja, onze gitarist vertelde dat. Die was ergens op reis. En toen checkte er ook een hele groep mensen met Down in.
Ja, die zijn
wat
heel
allemaal
seksueel.
Heel gezellig was.
Ja, ja.
Maar s'nachts echt een soort dierentuin. Echt zo. Gewoon overal. Gewoon helemaal crazy. Ja.
Het is wel grappig dat, wat je net zei over comedians, had ik aan te denken, dat het is dan zo'n apenrot zijn. Maar het is heel kwetsbaar om over materiaal te praten.
Ja.
Toch?
Ja.
Want je zegt eigenlijk, vind je dit grappig? Is dit leuk?
Je merkt ook dat er verschillende mensen daar verschillende strategieën voor
hebben. Oh ja?
Nou ja, want sommige
mensen... Je wordt het echt
niche. Nou ja, volgens mij heb je sommige gasten die het gewoon heel erg voor zich houden. En dan op het podium doen. Die willen het laten lijken alsof het allemaal uit het niets verschijnt. Ik zelf hou dus van juist dat heel transparant. Van ik ben aan het sleutelen, ik ben aan dingen. Dus denk je dit? Ja, omdat ik ook denk, ja... Ik heb op een gegeven moment opgegeven van... jullie zijn ook niet... Het gaat om het publiek.
Mensen,
het gaat om mij. Ik kom
om
hier met een missie. Dus het wel een soort... Maar het is inderdaad een kwetsbaar ding om te zeggen... Is dit wat?
Ja.
En dat schept ook een band als dat wordt...
Ja, exact.
Als je
doet
het
allemaal.
Doet.
Ja. Ja. Hoe is het met jou, Christine? Oh, nee, hoe is het met jullie verder? Sorry. Tot een belachelijke overgang.
Nou, en we hebben net bekendgemaakt dat ik dat een toneelstuk ga doen volgend jaar.
Oh ja, hij gaat een toneelstuk doen.
Super,
we gaan hem tips geven.
Serieus acteur. En dus kom ik te laat voor podcasts. Dat is hoe het nu werkt. Ik ga spelen in Wie is er bang voor Virginia Woolf.
Wow.
Ja, te gek man.
Ja.
Superleuk. Is het een lange tour? Hoe lang ga je dat...
Niet lang, maar wel veel. We doen dit van januari tot mei 24.
Spelen.
En
vind
dan
ik lang.
70 keer.
Mei, dat zijn
heel erg
vijf
leuk.
Maanden tellen.
Ja. Ja. Christine en ik willen je altijd helpen. We willen altijd langskomen, notes geven. Spelles?
Helemaal. Spelles.
Oh, dat wil ik wel.
Nee, maar dat kan
les.
Je wel. Dat kan.
Grote zaal, les.
Nou, ik heb nog altijd wel het gevoel dat er een soort geheim op die academie die ik nooit heb geleerd. Waarvan ik altijd denk... Er is iets.
Ja,
nou, eerst maar zeggen het geheim
steeds.
Dat ik nooit heb geleerd. Laten we daarmee beginnen. Taal. Taal
ja, dat
is een
ook nog steeds. Zie je Claire Bender die met jou speelt, die is hartstikke goed.
Ja.
Die kent het geheim.
Oké. Okay,
daar zeg je vijf maanden om erachter te komen.
Ja.
Die andere ook.
Die is geen geheim.
Laat ik ook daar kan ik ook veel.
Het enige
die
wat
heeft
is...
ook op de academie gezeten. Ja. Maar Sanne moet je niet kijken.
Nee, dat ga ik zeker niet doen.
Er is geen geheim. Ik zal je vertellen. Ik regisseer nu. Een studentenvereniging langs. Dat is een. Het zit net onder het koor. Het is net niet corporaal.
Dat zouden zij niet leuk vinden te horen.
Dat
het is het VU-koor. Je hebt zeg maar het UvA-koor.
Oh, echt?
Het koor, en langs is het. Maar ze zijn niet officieel corporaal. Maar elke stad heeft zeg maar de twee. Dus je hebt zeg maar in Groningen heeft bijvoorbeeld Vindicat.
En Albertus.
Ja.
Ja. Ik was laatst op een feestje met allemaal Albertianen.
Ik zat bij Derm, wat een soort surfvereniging
is. Echt waar?
En dat is ooit begonnen als een dispuut van langs.
Oh ja? Ja? Nou goed.
Ik zat bij Nonomus.
Oh ja.
Dat is ook een soort afsplitsing geweest. Ken je dat?
Ja, dat is
ja,
echt.
Ja, Derm kwam ik ook wel tegen.
Dat was je niet eens de SSRA, dan ga je naar...
Nou, ja echt hoor. Echt. En Unitas had je dan ook nog. Ja. Dat is een hele kleine vereniging, Nonomus. Hartstikke leuk.
Maar het grappige is dat... Wacht, eerst dat wat jij zegt over deze soort geheim. Oh, wacht, de verwarming die maakt even lawaai.
Ja, van langs.
Er is een soort geheim. Ik denk dat bij het koor ook de hele tijd. Wat jij hebt bij de toneelschool. Van een wereld waar je niet. Of wat mensen ook misschien bij Toemelen zullen hebben. Een wereld waar je niet. Daar heb je allemaal. Daar wordt helemaal gemystificeerd.
Ja.
Terwijl dat is vaak helemaal niet zo.
Ja.
Maar die regisseer ik nu. En het grappige is dat. We gingen laatst improviseren. Dus toen ging ik improvisatie. Dan heb je een soort inspringspel. Dus dan moeten twee mensen rare beweging maken. En dan zeg je stop. En dan vanuit die beweging waar ze in staan, moeten ze een scène spelen. Nou, Christine en ik kennen dat allemaal heel goed. En toen ging ik ze dus allemaal spelletjes geven. En toen ging ik dus allemaal dingen zeggen als... Acteren is kijken en luisteren. En toen zei ik ze, oh nee, wat walgelijk. Ik zeg precies de dingen als die rare docenten bij ons op school. Want dat zijn clichés, maar ze kloppen wel. Dus het enige wat je op zo'n school leert, is dat soort dingen, toch? Gewoon. En ik merkte nu dat die dingen die ik daar heb geleerd, toch kloppen. Dus
ja, maar daarnaast hebben we natuurlijk het geheim geleerd.
Ja. Dus halverwege jaar drie krijg je op een gegeven moment...
Nou ja, word je apart genomen in het kamertje van Ruud en dan leer je het geheim.
Oh, God. Dat is niet een soort geheim.
En je ziet dan ook het geheim.
En daarna weet je van, die is daar geweest, die kent het geheim.
En dan denk je, het is een geheim.
Er komen vaak mensen vaak bleek uit...
Ongelooflijk, wat wij daar toch... Nee, goed.
Nee, maar dat is gewoon, ik herken dat heel erg van dat je zo... simpele. Ik heb het met comedy namelijk ook dat je nu, dat ik dan soms als je mensen tips wil geven, dat ik ook juist hele basisdingen zeg. Of juist termen gebruik, zoals urgentie, waar ik vroeger een hekel aan had.
En die kloppen toch?
Ja, maar omdat ik nu pas snap, want sommige dingen moet je ook toch zelf doormaken. Dus je kun je eindeloos horen, maar op een gegeven moment heb je zo'n, dan na 5 jaar, dan denk je, ah,
dit is het.
Dit bedoelden ze met dat ding.
Ja. Ja, dan heb je iets ontdekt en dan denk je, oh, dit heb ik ontdekt. En dan denk je, oh, maar wat? Ja. Oh,
en je
ja,
leert ook gewoon een bepaalde manier van, ik zei bijvoorbeeld, op een gegeven moment was iemand die ging dan een monoloog doen en toen zei ik, heel goed, je moet iets meer punten zetten. En toen keek zij me aan van, wat, ik snap niet wat jij bedoelt. En wij, sorry, maar jij weet dan natuurlijk ook, punt, sorry, belachelijk, aan het einde van de zin een punt zetten, in plaats van een punt zetten. Nee. En maar, dus dat soort termen, daar gaat het, dat leer je. Meer leer je niet daar. Toch? Ja. Gewoon termen en een bepaalde manier van taal.
Ik
God,
denk
jij gaat het allemaal meemaken.
Ja. Ja, maar ja,
ik begin te denken dat hij het geheim ook niet heeft geleerd.
Nee, ik heb ook het gevoel dat hij het geheim even zelf het hoofd heeft.
Ik ben een man. En als man leer je het geheim.
Maar maak je daar, je hebt toch al lang geacteerd. Je bent al lang acteur.
Ik denk ook dat ik dat kan. Maar het is wel natuurlijk next level van echte nu. En ik merk het ook dat je zo, Virginia Woolf is echt wel een soort klassiek ding. Dat heel tekst, heel veel tekst en heel snel. Het is echt een beetje een soort Succession.
Ja.
Van de uit zijn tijd, het jaar 60. Ja. En ik merk ook dat ik al wat theaterdirecteuren along the way ben tegengekomen. Die dan erachter kwamen dat ik, oh, Virginia Woolf. Oh, nee. Heb jij heb je wel eens vaker geacteerd?
Ja. Terwijl jij de meest jij bent de meest acterende comedian van Nederland.
Maar theaterdirecteuren, dat is toch ook een slag, hè? We hadden gisteren ook weer een klassieker, hoor.
Vertel.
Ja, zo iemand die dan zo binnenkomt en dat je dan denkt, nou, we zitten allemaal te eten. Die komt binnen, goedenavond. Ja. En dan niks meer zeggen. Dan een hele lange stilte laten vallen. Ja. Wat kom je doen dan? Ik kan je wel 5 vragen voorstellen die je kan stellen. Maar dan wordt het dus super ongemakkelijk. En dan ga ik hem op een gegeven moment vragen. Hoe loopt het seizoen bij jullie? Ja, wat kom je doen dan? Kom dan niet. Ja. En we hadden gisteren voor het eerst in lange tijd weer dat er gewoon die directeur na die ongemakkelijke minuut verdwenen was. En dat we dan zo dachten, we gaan toch nog even naar voren naar het publiek. Maar dat er niemand was. En dat ik zo aan iemand van de bediening. Nee, het publiek was er alleen. Maar ik vond zo aan iemand van die. Weet je, misschien dan kunnen we bij jou misschien een drankje bestellen. Nee, mevrouw, ik heb geen mobiele pinautomaat bij me. Ik heb net opgetreden en dan moet u aan de bar, zo hele lange rijen. En dan zo zelf dat dan moesten, nou, vreselijk. Ja,
wat een vreselijk vak. Ja. Ik wou nog zeggen over acteren, wat wou ik nou zeggen? Ik vind komische acteurs altijd de leukste. Een Steve Carell. Mm-hmm. Als ze dan serieuze rollen gaan spelen. Bij Succession vind ik de Tom Wamsgams. Ja.
Michael McFadden.
Ja, die is toch ongelooflijk.
Die is fantastisch.
Dat is dus gewoon een hele... Een Britse Shakespeare-acteur.
Ja.
Maar komische acteurs zijn altijd leuk.
Hij heeft ook heel veel romcoms gedaan en zo. Hè? Als je oude romcoms kijkt, dan zie je hem opeens zo. Dat je denkt,
ook zo'n sensibility of zo.
Ja, dat soort dingen.
Stonehouse is nu op NPO. Dat is een tip van mij. Stonehouse, daar speelt hij een Engelse... MP, dus iemand van het Lagerhuis.
Een minister, geloof ik.
Ja. En die crazy is. Oh. En allemaal schandalen gaat doen. Dat is echt heel erg goed.
Oh, nice. En hoe is het met jou, Pepijn?
Nou,
wat heb jij al gedaan? Jij was bij Op1 gisteren.
Ik was gisteren bij Op1.
Hoe ging dat?
Nou, dat was hartstikke leuk. Ik had goede grappen.
Ja, werkte het?
Werkte het? Het is, ik vind tv, even kijken, wat kan ik erover zeggen?
Want je zat daar om te praten over.
Ja, daar kan ik een paar dingen, ook daar wil ik jullie ook wel even wat over vragen. Ik zat daar om te praten over, was ik met de nachttrein geweest. Ik moest draaien voor een film, 1 scène. En toen zei ik wil eigenlijk niet meer vliegen. Binnen Europa wil ik niet meer vliegen. Ik wil met de trein. Dus als ik met de trein ga, had ik wat stories gemaakt op Instagram. En toen had Jennifer Hofman, die was gevraagd om daarover treinreizen binnen Europa te praten. En toen had zij heel lief gezegd, misschien moeten jullie Pepijn ook vragen. Dus ik werd gebeld en toen dacht ik, dat wil ik wel doen. Het gaat voor het klimaat. Ik zet me heel erg in voor het klimaat de laatste tijd. En dus daar ging ik heen. En toen moest ik dus vertellen over hoe treinreizen in Europa is. En gelukkig zat er iemand bij die echt verstand ervan had. Jeroen Smit. Zeg ik dat goed? Jeroen Smit, hele goede journalist. En die heeft een serie gemaakt op Human. Is nu iedere week. En die kwam gewoon met cijfers en zo. Het schijnt gewoon dat vliegen is gewoon veel goedkoper. Terwijl we moeten natuurlijk uiteindelijk allemaal met de trein gaan. De trein is veel duurder. De aansluitingen zijn niet goed. Daar moet heel veel in veranderen. het was, ja, tv is altijd een beetje... Het rare aan televisie is... Ik weet, ja, het is misschien wel niche, maar leuk voor mensen om te weten. Je komt een ruimte binnen. Daar zijn allemaal mensen die je niet kent. Behalve Jennifer. Dan sta je van tevoren heel kort even te praten met elkaar. Er was een generaal, bijvoorbeeld een oud-generaal. Heel kort zijn dan even te praten. En dan ga je aan tafel zitten. En dan moet je een soort gezellig gaan doen met elkaar. Ja, en dat is heel raar. En iedereen gaat aan. Dus je ziet van tevoren iedereen zo lololo. En ineens staat iedereen aan. En gaat iedereen grappig proberen te zijn. En dat is een hele artificiële situatie. En daar kan ik nooit zo goed mee omgaan.
Maar jij had ook echt grapjes voorbereid.
Nou, ik had een beetje ja. Maar Alex, die zei tegen mij heel goed. Die zei, er is geen publiek. Dus wees gewoon jezelf. Ja. Doe niet punchlines, want er gaat geen lach komen, want je zit daar.
Ja.
Één grap heb ik wel gedaan, die jij had bedacht. Maar dat was niet echt een grap. Dat was dat ik zat in de trein van Zwitserland naar Italië. En toen zeiden ze, de trein kan niet verder reizen dan de Italiaanse grens. Want er is een probleem. En toen zei ik zoiets, en dan had jij bedacht volgens mij van, oh, zijn daar is daar de rails breder of zo dan in Zwitserland, zoiets.
Ik wil graag
mooi, Alex.
Mijn
echt.
Handen hier vanaf.
Oh ja,
checken.
Dat was een soort... Sorry, belachelijk.
Weet je, Alex, na al die jaren in Toemler, dat is...
Sorry,
dat
is belachelijk.
Dat het spoor wat breder.
Nou, nee, het was gewoon een soort suggestie en ik heb
maar
hem
goed
gedaan.
Dat je hem gebeld hebt en dan heb je dat materiaal. Maar weet je zeker dat je het aan Pepijn wil geven? Of wil je hem zelf nog voor je voorstelling
gebruiken? Oh, wat erg. Ik wilde dit hele...
Hij belde
mij, ik zit op één.
Je hebt helemaal gelijk.
En ik heb een grap nodig over een trein die uit Zwitserland, Italië binnen en niet kan. En ik kom er niet op. En toen heb je gezegd, nou, van mij moet je daar niet, als je niet iets kan verzinnen, dan moet je dat niet doen.
Dit is het. Ja, je hebt
goed, ik weet ook verder niet en ik wilde wel helpen.
Hij zei het als een soort bijzin. Ja, dat. Maar volgens mij is het... Nee, je hebt helemaal gelijk.
En toen zei... Hij heeft een grap voor mij geschreven.
Nee, sorry!
Heb je hem wel genoemd? Heb je hem wel op de aftiteling laten zetten?
Ja. Nee, sorry.
Ik krijg nog €400 daarvoor.
Oh, je hebt helemaal gelijk.
Nee, sorry.
Je hebt helemaal gelijk. Alex zei het in een bijzinnetje en ik heb hem gewoon gedaan.
Ik weet dat hij het heeft verkocht aan je als grap. Het maakt niet uit. Het is allemaal prima. Het is helemaal
warm.
Ja, het is ook niks. Het is een goede grap. Jammer dat je hem op de parade niet kan doen.
Oh, wat grappig.
Goed, jeetje, Mina. Twitter natuurlijk helemaal los over die grap.
Wie is deze
plaatjes
gast?
Van verschillende spoorlijnen. Gifjes.
Volgende halte, wat succes. Het spoormeister. Oh my god.
Ja, nou ja.
Nee, goed. Hij zei het als bijzin. Ik heb het gedaan.
Ja.
Mensen vonden het wel leuk volgens mij. Ja. Maar goed.
We gaan het nog eens terugkijken. Misschien kan je het filmpje losknippen en op je op onze Instagram zetten.
Ja, die schaterlach.
Die schaterlach erbij.
Het was gewoon echt een grappige gedachte. Het was gewoon een gedachte.
Je wil daar gewoon een anekdote hebben die...
Exact. Dus dat heb ik wel gedaan. Nee, dat ging gewoon hartstikke goed. Het was gewoon heel leuk. Wat ik erover wilde vragen aan jullie, wat ik zo grappig vind, is dat als je je uitspreekt. Want ik zag daarna zo op de site van Op1 of zo, de Instagram van Op1, hadden ze dat dan gedeeld. Die grap.
Nee. Het was redelijk viral gegaan.
Ik kan Alex nu nooit meer om advies vragen.
Duitse programma's hebben ook dit clipje nu.
Meerdere tijd gejat wordt.
Jij komt niet aan die lijp binnen hoor. God.
Wat je wel vragen
was... En toen was op Instagram stond dan zo daaronder, ik ben een beetje klaar met die klimaatdruk.
Ik ga over treinspoor.
Jongens, met die sporen hebben andere maten in verschillende landen. Hou er nou een oog op!
Daar zit die Alex zeker weer achter.
Toen stond eronder zo, ik ben klaar met klimaatdrammers of zo.
Ja.
En wat ik het zo ingewikkelde eraan vind, want ik heb een beetje... Caries die had zich deze week uitgesproken bij de Rabobank.
Van Houten, Caries van Houten.
Caries van Houten, ik mag er... Maar daar heb ik een beetje contact mee de laatste tijd, want die zet zich ook daar heel erg voor in. En ik probeer dat ook zo goed mogelijk te doen. Zij heeft namelijk een veel groter bereik, dus super dapper dat ze dat doet. En als je daar die reacties daaronder leest... Die zijn echt van een zandbakretoriek. Zo kinderachtig. Zo de hele tijd hypocriet. Je vliegt wel. Hè? Toen dacht ik, ik probeer... Misschien kunnen jullie daar antwoord op geven. Ik probeer echt uit te vogelen... Kijk, er is iets aan de hand. De aarde warmt erop, dat komt door ons. En het zou goed zijn als we daar iets aan doen. Als je daarover praat, worden mensen boos. Waarom worden mensen daar zo boos over? Waarom is dat? Is dat omdat, ik snap het echt niet.
Omdat je ze iets afneemt, eventueel. En omdat jij jezelf op een bepaalde manier boven ze plaatst. Alsof jij er wel wat aan doet en zij niet.
Ja, maar dat pretendeer ik helemaal niet. Ik zeg niet,
maar niemand
zijn
vindt
sukkels.
Het toch prettig om iets over zijn gedrag te horen. Of dat hij dat aan zou moeten passen.
Ja, dat is waar. Maar al die mensen, Caris, die zegt niet, we moeten ons gedrag aanpassen. Die zegt, grote bedrijven moeten veranderingen door gaan voeren. Ja, we moeten natuurlijk wel ons gedrag aanpassen.
Het zijn verschillende sporen. aan de ene kant is het voor mij de basis. In een soort, op een emotioneel level is het inderdaad dat. Is het gewoon het... niet zozeer schuldgevoel, maar wel een soort van, ik wil niet op mijn gedrag gekald worden en dat valt eigenlijk maar op. Ik heb dat zelf ook wel eens bijvoorbeeld vroeger met dat hij dan vegetariër is, dat ik dan ook, dat hij er makkelijke grappen erover gaat maken. En dat als je echt gaat analyseren, gevoelsmatig, dan heeft het ergens te maken met, er is dus kennelijk bij jou een moreel oordeel over mensen die dat niet doen of wel doen.
Ja.
Maar volgens mij, wat er nu daar met klimaat ook aan de hand, met termen ook als klimaatdrammers, is het gepolitiseerd door rechts. Omdat als je gewoon de twijfel maar kan blijven opgooien. We weten het allemaal niet zeker. Dan kunnen mensen rustig ademhalen van, dan hoeven we niks te doen. Dus daar kunnen ze zich enorm aan vasthouden. Dus je hebt bepaalde partijen en bepaalde spelers in die discussie die gewoon zijn gaan roepen, het is onzin. En dat zijn linkse gekkies.
Maar waarom zijn gaan roepen, het is onzin? Omdat ze bang zijn?
Nou, het is begonnen vanuit gewoon lobbyisten en politici. Met name Amerikaanse politici die gewoon niet iets willen veranderen, niet steenkoolmijnen willen inleveren. En dat hebben wij gewoon, dat komt dan hierheen waaien, zijn we ook gaan doen. Want het heeft natuurlijk gewoon financiële repercussies als we iets dan zouden gaan doen. Maar bij het volk is het gaan leven als een soort, dan heb je weer mensen. Kijk, er is een bepaalde toon natuurlijk de laatste jaren van, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed, dit gaat, weet je wel, of dan gaat het om man-vrouw verhoudingen, om wit-zwart verhoudingen. Mensen hebben zo'n gevoel van, niks mag meer. En worden de hele tijd vanuit een bepaalde groep wordt de hele tijd geroepen, en dit moet kappen, en je bent fout, je bent fout, je bent fout, je bent fout. En dat is de makkelijke knop die dan wordt ingedrukt. De politie van, kijk, dit mag dan ook niet meer. Alsof het hetzelfde is als...
Ja.
Dus het gevoel komt daar vandaan en dan hoef je de discussie niet te hebben.
Ja.
We hadden het hier natuurlijk vorige week hadden het hier ook al over. Maar ik heb ook echt in mijn vriendenkring of nabij mensen die echt niet willen dat je iets over hun gedrag zegt. Of iets zegt wat iets te maken heeft met wat zij doen. En die dat helemaal als waarheid. En ik kan me daar ook wel in verplaatsen of zo. Maar dan ga je wel ervan uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat is natuurlijk helemaal niet aan de hand.
Maar het is toch ook zo. Ik denk altijd bij die discussie, denk ik, als we door, alle cijfers wijzen erop, als we doorgaan zoals we nu doen, wordt het een inferno. Maar dat zijn gewoon de cijfers, zijn er gewoon.
Ja.
Dus dan denk ik het
hele tijd. En dan bestrijden zij dus al.
Maar dan kan je wel zeggen, steeds minder. Maar dan kan je wel zeggen,
bestrijden of ons gedrag daar invloed op heeft. Omdat de aarde sowieso al wel op zou warmen.
Ja,
dat de aarde opwarmt en dat die cijfers er zijn, dat is volgens mij niemand meer die dat...
Nee, maar dat is zo. Maar dat is dus de makkelijke uitleg die ze nemen. Is er hoeft maar één wetenschapper te zijn die zegt, het kan ook gewoon zijn dat we ijstijden af en toe een beetje...
Maar
zie je wel onzin.
Ja. En de basis is dus, we willen niet veranderen. Ik wil mijn leven blijven leven. Ja, nee, het is heel goed.
Ik sta juist aan jullie kant, maar even proberen erin te verplaatsen. Je hebt nou wel in het verleden ook natuurcrisissen gehad. Ja. Nee, niet ijstijden. In de jaren 90, toen wij jong waren.
De ozonlaag.
Zure regen.
Oh ja.
Dat was een heel groot... echt, oh my god, we gaan allemaal dood aan zure regen. En dat bleek gewoon eigenlijk een beetje uiteindelijk onzin. Het was heel plaatselijk in de Amazone ergens een plek waar dat dan af en toe een beetje gebeurde. Dus in het verleden is er wel eens gebeurd dat er situaties waren waar we allemaal dachten, we gaan eraan.
Ja.
Dat gezegd hebbende, dat is nu niet aan de hand. De cijfers wijzen heel duidelijk uit.
Maar ook dat daar een schommeling in zit en dat we weer vanuit een ijstijd omhoog krabben, dat is ook waar. Het is ook dat het niet alleen de CO2-uitstoot is.
Maar het is nog nooit een
soort verschil tussen zo'n lijntje of zo'n lijn.
Het is nog nooit, dat is waar. Ik was laatst op zo'n lezing, daar kreeg ik alle cijfers. En toen zeiden ze ook, het is waar, maar het is nog nooit in de geschiedenis zo snel een verandering van temperatuur geweest. Mm-hmm. Op zulke korte termijn. Volgens
mij gaat de respons van mensen meer over hun individuele vlucht. Of die het verschil gaat maken. Terwijl in Rusland bepaalde bossen gewoon continu aan het branden zijn.
Ja, maar het grote probleem is zo. Ik had gisteren met een oud-generaal die zich nu heel erg inzet daarvoor. Die zei sowieso trouwens, over 5 jaar rijdt niemand in Nederland meer op benzine. Dat gaat allemaal veranderen. De prijzen van vliegen gaan enorm omhoog de aankomende jaren. Dat moet ik dan maar geloven van hem. Maar toen
de generaal zei dat.
Ja, een oud.
De generaal.
Een oud generaal. Ik ben even zijn naam kwijt.
Maar echt heel oud.
Maar echt een grote generaal. Maar goed, die.
Niet maar echt een grote generaal. Nee,
ik ben zijn naam gewoon kwijt. Dat is stom. Maar goed, die zei ook: het probleem is dat het zo'n mondiaal probleem is. Dat we alleen op kunnen lossen als we met z'n allen het mondiaal aanpakken. En dat is heel moeilijk. Want er is nog nooit een probleem in de geschiedenis van de mensheid zo'n groot mondiaal probleem geweest. Zelfs de Tweede Wereldoorlog was niet overal aan de hand. Snap je? Nee. Dus, en daarom is het heel moeilijk op te lossen. Maar daarom. Dus de kern is eigenlijk: mensen willen gewoon niet veranderen. Daarom verzet iedereen.
Nou,
iedereen
ik denk dat daar het gevoel vandaan komt. Ja. En vervolgens worden daar argumenten aangeplakt en taal aangegeven.
Ja.
En dan wordt het een wij-zij, zoals alles een wij-zij.
Ja, en we zijn allemaal ook wel echt fucking individualistisch. Dus dat is ook zo. Ik denk dat het veel makkelijker is in een communistische of in een om met z'n allen te zeggen: oké, we gaan het zo doen of zo.
Ja.
Dat zag je ook met corona. Dat China die landen veel makkelijker met z'n allen zeiden: oké, nu gaan we het zo doen. Ja. En in Nederland zit iedereen op zo'n domme troon. Niet aan mijn barbecue komen.
Precies, ik heb het gevoel ook dat een soort. Ik zat er van de week aan te denken.
Dat is ook hoe we opgevoed zijn. Dat is ook waar we voor gevochten hebben. We hebben te lang
in te grote vrijheid geleefd.
Ja.
Waardoor als iemand nu zegt: misschien moet je je vrijheid iets inperken voor het grote.
Wie ben jij om aan mijn vrijheid te komen?
Meteen
en mijn opa voor gevochten.
Heeft mijn opa.
En de hint over waar ik gisteren was.
Ja, maar dat. Maar daar zit ook een soort. Ik ging er zin in en ik had een.
Denk er even over na. Ondertussen moet ik even het kapitalistische systeem in stand houden. En even een samenwerking bekendmaken.
Ga ervoor.
Of ik heb al een
Shell! Ik denk er graag.
Ja, komt ie aan. Ja, mensen, heel even. Wat een rare stem zet ik ineens op. Ik wil even weer een samenwerking aan jullie vertellen. Dat is geen Nederlands, maar ik wil iets vertellen over een samenwerking. En een samenwerking die oud is en weer terug is, namelijk Podiumpas. Vorige week mocht ik 2 winnaars bekendmaken. Want die mocht ik namelijk gratis podiumpas geven. Ik mocht 2 mensen gratis een podiumpas geven. Omdat Podiumpas was namelijk zo gul om deze actie te starten. En ik plaatste op Instagram een foto met een oproep aan mensen die graag met z'n 2 naar het theater gaan en graag allebei een podiumpas zouden willen.
Alex en ik meteen reageren.
Jullie zo. Daar werden door alleen maar comedians op gereageerd. Nee, 77 keer werd er op gereageerd. Dus, en meestal reageren er maar 4 mensen op mijn post. Christine, Alex en mijn moeder en ik. Maar nu 77 keer. En ik vond het heel grappig om te zien, want het geeft dus aan hoe graag mensen met z'n 2 naar het theater gaan. Want die 77 keer waren dus 1 iemand die zei: ik wil met iemand anders. Hè? Dus dat waren in totaal 77 keer 2. Mensen willen dus graag naar het theater. En dat vond ik heel erg leuk. Niet alleen omdat ik theater zelf maak, maar ook omdat ik theater heel belangrijk vind. Omdat ik denk dat het goed voor ons is. En even voor de mensen die zo'n podiumpas niet hebben gewonnen, helaas, maar wel graag naar theatervoorstellingen of concerten gaan, zal ik even uitleggen wat de voordelen van podiumpas zijn. Podiumpas is namelijk een pas waarmee je voor €35 per maand onbeperkt naar oneindig veel theatervoorstellingen en concerten in 42 podia door heel Nederland kan. En er sluiten steeds meer theaters en concertzalen zich aan bij podiumpas. Het is een soort cinefiel, maar dan, zoals de naam al zegt, voor podia. En een kaartje voor een theatervoorstelling kost meestal zo rond de €20. Kosten jullie kaarten vaak rond de €20? Zoiets?
120 euro.
Tegen de 30.
tegen de 30. Dus eigenlijk na 1 voorstelling heb je de pas er al uit. En na 2 voorstellingen sowieso. En concerten zijn meestal zelfs nog duurder, dus daar heb je hem er ook zo uit. Kortom, Podiumpas is veel meer dan een pas. Voor de prijs van één kaartje ga je oneindig vaak op avontuur. Op www.podiumpas.nl vind je alle aangesloten podia bij jou in de buurt en kan je een pas aanvragen. En ik moet er even bij zeggen dat de meeste theaters die hebben, als je op een site op een kaartje klikt, bij kaartje kopen, dan staat er dan ook dat je een podiumpas kaartje kan kopen. Als dat niet zo is, dan moet je even het theater bellen en dan krijg je alsnog een gratis kaartje. Ga naar www.podiumpas.nl voor meer informatie. En deze site staat natuurlijk ook samen met de grap over de rails in de show notes.
Ah. Ga naar het theater, want daar zie je het podium pas. Dank u wel.
Mooi.
Van de schrijver van de spoorgrap.
Wat wou je net zeggen, Alex? Je wou iets zeggen. Je wilde ergens opkomen.
Ah, we gaan weer.
Je wilde ergens opkomen. Hey, zijn mijn man vanaf ook.
Je wilde weer ergens opkomen.
Hij wilde ergens opkomen.
Ik wilde nog iets vertellen. Ik was naar het circus.
Jij leidt ook echt wel een crazy life.
Een rock and roll bestaan, leef ik.
Alleen? Was je alleen?
Ik was nee.
Een man alleen naar het circus, dat is doodeng. Dat is vlak voordat hij een manifest schrijft met kak op de muur. Dan ga je alleen naar het circus. Een week. Elke dag.
Ik was naar het circus. Een vriend van mij, Jelle de Jong, die ook vaak deze podcast luistert. Dus shout-out naar hem.
Shout-out!
Dat vindt hij hartstikke leuk om te horen. Ja,
zijn die is vrouw, daar spreekstalmeester.
Nee, hoort graag zijn eigen naam.
Ik wil dus heel graag spreekstalmeester worden. Want ik ga ben een paar keer, jij gaat sowieso ieder jaar toch naar het kerstcircus?
Ik ben één keer naar het kerstcircus geweest.
Oh, ik dacht dat dat een soort ding was.
Ik ga ieder jaar.
Oh, was jij het? En ik wil dus heel graag spreekstalmeester. Daar heb ik het ook vaak met hem over. Dat ik zeg, ik wil een keer spreekstalmeester zijn. Maar dat zijn vaak oudere mannen die dat doen. Maar zijn
Fred Butter.
Het patriarchaat.
Ja, weer
een oude witte man. Volgens
Fred Butter was het dit jaar. Die deed goed. Daarvoor was iemand die heel veel sprekingen deed. Dat je echt dacht, heeft hij nou een paar tia's? Die deed heel goed, maar die andere die tikt een paar tia's weg. Maar zijn vrouw is dus, dat is wel leuk om te vertellen, die is dus die kan met hula hoops. Volgens mij is zij de werelds meeste hula hoops, kan zij hula hoepen.
Nou, dat wil ik nog wel eens met haar uitvechten.
Nou, moet je maar eens kijken. Toen ging ik naar het circus in Duitsland.
Het zijn twee hula hoops. Het record lag niet heel hoog. Maar dat meest van iedereen. Twee.
Het zijn echt 40 of zo. Het zijn er heel veel. En,
hoe kom je erachter dat je dat kan?
Ja, nou.
Weet je wat, gooi er nog maar één op. Koop je nog op een dag 40 hula hoops?
Volgens mij, dat is een goede vraag.
Maar doet zij om de armen en de hoofd ook en zo?
Ja, zij kan dus. En op het einde doet ze dus echt zo. En dan heeft ze echt enorme. Ja, dan is haar hele lijf zeg maar bedekt bijna met hula hoops.
Zoals jullie zien, kan ik het ook.
Het lijkt ook een beetje alsof jij een tia aan het wegtikken bent. Ja.
Zeker, ik kan spreekstalmeester zijn en met 40 hula hoops tegelijk.
We gaan nu naar de volgende act kijken.
Ja, hier.
Ik zal het wel grappig vinden als je een soort circus had voor beginnen. Dus je zeg maar gewoon allemaal
dat
mensen
alles misgaat.
Die voor het eerst die act proberen te doen. Dat maar ook dan gewoon trapezen.
Heel grappig. dit jaar was in het kerstcircus, had je een vader en een zoon.
Heb ik gezien.
Die konden jong leren. Heb jij gezien? Ja. Dat was heel ontroerend.
Ja.
Want die vader die maakte af en toe een paar foutjes omdat hij al wat ouder werd. Maar die jongen maakte ook af en toe foutjes omdat hij gewoon het nog niet
jonger
zo goed
was.
Dus, ja. Dat helemaal niet zo goed klinkte. Ja. Maar ze hadden allebei andere redenen waarom ze het niet goed deden.
Het was sowieso grappig, want het was een circus in Duitsland. Met normaal hebben al die artiesten hun eigen muziek mee. Maar nu is er dus een band in Duitsland. Het was in Keulen. Kenden jullie het lied We zijn er weer bij en dat is prima?
Zeker.
We zijn er weer. Ja. Dat is dus eigenlijk een Duits nummer. Gekocht door Wolter Kroes. En de band die dat nummer heeft gemaakt. Ja. Zeg maar de Duitse. Dat, ik weet niet
de
hoe
Duitse
zij,
Beatles bedoel je? Ja.
Die traden daar op
die
met een soort.
We zijn er weer.
Die rollende kneudel. Rollende kneudel. Rolling Stone, snap je? Maar goed.
Ja.
Daarom schrijft Alex mijn grappen. Maar
nogmaals, ik doe dat niet.
Dat zijn een soort slagernummers. En dat circus was dus slagernummers.
Ja.
Met acts.
Ja.
Maar door die slagernummers werd het een soort hoempapa.
Ja.
En dus je hoort hoempapa muziek. En daar hangt iemand bijna dood te gaan. Dus dat klopt helemaal niet. Dus dat was een soort heel raar circus eigenlijk. Snap je?
Ja,
dus
precies. Want normaal je hoort de muziek spannende ook muziek.
Jelle zei terecht, het is een beetje alsof je een thriller kijkt met Nederlandstalig.
Dat je een thriller kijkt met Wolter Kroes eronder.
Exact.
En dan is het niet spannend meer.
En dan is het niet spannend
meer. Ze zijn er afhankelijk van. Ja. Ik snap het.
En je dat had zou dus daar eigenlijk heel grappig vinden als iemand een bekend, als bekende thrillers worden heruitgebracht, maar dan met Wolter Kroes nummers eronder.
Kijken jullie ook wel eens? Je hebt toch vaak op Instagram nu van die dat ze dan een bekende filmscène filmen, maar dan met zo'n filter dat iedereen zo'n gezicht krijgt, zo naar beneden.
Ja.
Daar moet ik heel zo grappig om lachen.
Ja. Nou, je hebt ook die scène van Star Wars, dat die eindscène, dat zo Leia dan zo loopt. En dan als je daar dan Hoempapa muziek onder zet, of geen muziek, dan is het natuurlijk heel
lang. Dat je de ademhaling hoort en de voetstappen.
Maar ik heb daar dus de slechtste clown ooit gezien. Dat was dus gewoon onder die slakermuziek was een man en die kwam op en die deed dingen met papier. Dus die deed met
een
kranten.
Arme clown was het.
Ja, die deed met kranten. Ja. Deed hij een soort. Ik weet niet of jullie dat vroeger ook eens hebben gedaan. Dat je zo kranten oprolt en dan zo repen maakt. En die schuif je dan uit en dan heb je een soort palmboom.
Ja,
zo.
Ja.
Dat deed hij gewoon. En wij zo. En.
Niet knap en niet grappig.
Nee, en niet knap en niet grappig. En aan het einde kwam hij op met een soort kar. Gemaakt van papier. En dan reed hij gewoon weer mee af. Dat was het.
Gewoon tonen. Dit heb ik gemaakt.
Zo'n slechte clown.
Heel leuk. Ik ben er dol op circus.
Wilde ik nog meer vertellen? Wat wilde ik nog?
Ik heb Musical Awards Gala gekeken deze week.
Vertel daar even op. Over circus.
Heb je dat ook gekeken of niet?
Nee.
Houden jullie van musical?
Ik hou enorm veel van musical.
En jij?
Ik durf dat niet te zeggen. Er zijn musicals die ik heel mooi vind. Hamilton heb ik 2 keer live gezien bijvoorbeeld.
Nee. Maar
ik heb eigenlijk...
Lin-Manuel Miranda ook gezien? Echt zo die original of niet?
Nou, ik heb die opname daarvan gezien.
Ja, die op Disney, staat. Ja, die heb ik ook gezien. Ja, vet. Ja, vet.
Maar ik ga niet veel naar Nederlandstalige musicals bijvoorbeeld.
Nee, dat heb ik al eerder gezegd. Dat Les Miserables wat nu speelt, dat is echt insane goed.
Ja.
En toen hadden wij dus laatst dat wij in Apeldoorn speelden. En wij komen niet vaak collega's tegen in het theater. Toen stond er opeens Les Miserables ook in Apeldoorn. Dus ik kwam zo binnen en zo... Wow. En die hoofdrolspeler stond al buiten. Ik stond helemaal te shaken. Ik was helemaal zo... Hi, hoi.
Oh ja, je was een fangirl.
Helemaal fangirl was ik. Ja.
Maar jij kent Freek toch gewoon wel goed?
Ja, zeker.
Niet?
Maar ben ik ook gewoon fan van.
Freek
en bevriend mee, maar ook wel echt fan van. En nu,
ook.
Die hoofdrolspeler Milan van Waardenburg, die is echt... Ja, die kan niet geloven hoe goed hij is. En hij is pas 29 of zo. Hij is eind 20, maar hij is zo fucking goed. En hij ging nu op dat Musical Awards Gala ging hij een lied zingen... live op de Nederlandse televisie. Ja, ik kan echt iedereen aanbevelen om het terug te kijken. Want het is echt lang geleden dat ik iets heb live op tv heb gezien. Wat zo goed was. Hij is zo goed. Maar goed, dus wij kwamen daar zo aan in Apeldoorn. En toen stonden ze al die gangen vol met van die dampende, meurende Franse kostuums. En toen zo, lekker.
En wat vind je zo mooi? Wat vind je zo mooi aan musical? Wat is dat?
Nou,
zijn namelijk ook zo in een musical. Ik ken iemand van de parade bijvoorbeeld die musical haat. Maar...
Ik haat musical. Ik heb irritatie. Wat ik bijvoorbeeld aan die Les Miserables productie. Ja, kijk, er wordt ook heel erg veel lelijke musical gemaakt. En Nederland is ook misschien niet het makkelijkste land ervoor. Omdat het is wel gebaat bij een hele hoge discipline. En een enorme liefde voor wat je aan het doen bent. En enorm goed. Ja, je moet echt eigenlijk alle drie de disciplines van dans, spel en zang, met zo'n gevaart wordt echt goed beheersen. En dat met heel erg veel, met de adem van je understudy in de nek. Van als je één fout maakt, ben je je rol kwijt.
Ja.
Daar is dat genre wel bij gebaat. Want zodra het een beetje wordt van lekker musical spelen en een beetje tikkertje spelen tijdens de voorstelling.
Of ze doen een misverstand, echt... dat komt ook vaak voor toch? Dat ze gewoon het... alleen maar groot doen, bijvoorbeeld. Zonder dat het...
Dus
alleen maar buitenkant.
Ja, maar weten jullie nog dat ik laatst vertelde... dat ik op de première was van Les Miserables... en dat ik toen mezelf probeerde binnen te lokken... in een backstage rondleiding?
Ja.
Ik heb een backstage rondleiding gehad in Apeldoorn.
Wat hadden ze dit gehoord? Of heb je...
Nee.
Heb je jezelf weer binnen? Is het weer gebeurd gewoon?
Nee, het was niet die figuur die mij toen niet mee wilde nemen. Die heb ik helemaal niet gezien. Maar het was... ik heb zelf natuurlijk ooit in Soldaat van Oranje gespeeld. En de geluidstechnicus van Soldaat van Oranje... is nu de geluidstechnicus van Les Miserables. En die zei gewoon... Hey Chris, hebben jullie zin om eventjes het decor te bekijken? Ik zo... Ja. En die gaf ons dus een soort backstage rondleiding. Het is fucking vet. Het is echt amazing wat zij doen. Het wordt dus elke dag gefilmd, naar Engeland gestuurd en bekeken. Want toen ik aankwam, zei Freek tegen me...
Kwaliteitscontrole.
Het is dus een Engelse productie. Je hebt zeg maar een Je hebt twee sets ervan. Eentje die staat vast in Londen. En eentje die reisde door Engeland. En toen die klaar was, is die hele set naar Nederland gekomen. Dus dat is gewoon het hele decor. En al die cast die zijn ook allemaal naar Londen gegaan om kostuums te passen. En het is dus helemaal... Het is helemaal
ik dacht daardoor... dat het een soort nieuwe bewerking... Maar dat is helemaal niet zo.
Ja, een nieuwe Engelse bewerking. Okay, ja. Dus een reizende versie van Les Miserables. En volgens mij, het is iets van 40 man techniek. Bouwt het in... 9, nee, ik weet het niet eens meer hoeveel, maar echt in 3 dagen af. Dus dan bouwen ze het in een week of in 3 dagen op in Groningen dan weer. En dan gaan ze daar spelen en dan wordt het weer afgebroken. En wat wou ik er nou zeggen? Ja, nou ja, oh ja, dus toen ik aankwam, toen zei ik, oh my god, jullie zijn hier. En toen zei Freek voor de grap tegen mij van, nou maar trek even zo'n kostuum uit de kast, pak een Franse vlag en loop zo even mee op met de pauzefinale.
Nee.
Ik zou daag me niet uit, Freek. Maar toen zei hij dus later, of iemand zei later tegen me van, dat zou dus meteen door Engeland eruit gepikt worden. Een echt gezeik zijn.
Dan ben je echt shaak.
Ja, dat kan echt niet.
Hoe is dat ginger girl?
Ja,
that,
what's happening there?
Ik was een keer naar Book of Mormon in Carré. Ja. En toen speelde ik in 14e musical. En toen was ik daar. En toen zat ik in een loge met Gijs de Lange. Ah, dat was ik met Gijs daarheen. En toen zag ik zo 3 mensen achter me schrijven de hele tijd.
Ja.
Ik zo, hè, wat is... Toen ging ik daar niet aan naartoe. Toen zei ik, are you the resident? Want een resident is dus een regisseur die... Iedere dag komt kijken, zeg maar kwaliteitscontrole.
Om de regie in de gaten
hadden
houden,
ze 3 residents. Ze hadden
3 residents?
Ja, ze hadden 1 iemand voor spel, 1 iemand voor zang.
Oh,
en
goed.
1 iemand voor de techniek.
Voor techniek,
de techniek ging.
Bij welke voorstelling was dat? Zijn
Book of Mormon in Carré. Oh, ja. En toen dacht ik, ik speelde toen in 14e musical en daar werd heel veel gekut op het toneel.
Ja, ja,
en toen was,
ja,
zeg maar, onder de cast werd er gezegd, er moet een resident komen. En toen dacht ik, daarom is Amerika zo goed. Want daar zitten gewoon 3 mensen kwaliteit in de gaten.
En dat is waarom, denk ik, deze Les Miserables in Nederland ook zo goed is. Les Miserables is gewoon echt een van de beste musicals ooit geschreven qua muziek en zo. Het is gewoon, maar het wordt ook echt op een niveau uitgevoerd die je gewoon niet zo heel vaak ziet in Nederland.
Maar dat doen zij natuurlijk ook omdat ze weten, er kijkt iemand mee. Je kan niet aankutten.
Ja, er zijn ook genoeg mensen voor alles. Weet je, volgens mij, dat is ook allemaal overgenomen. En volgens mij zelfs de lampen, ze gebruiken amper lampen van het theater. Die worden allemaal meegenomen, afgesteld. Ja. Ze moeten 1 hele doorloop doen voordat het publiek het mag zien in een nieuw theater.
Wow.
Dus ze spelen een hele voorstelling zonder publiek. Als ze bijvoorbeeld in Groningen aankomen, een hele voorstelling. En dan moet dat goedgekeurd worden, dat alle lampen goed staan en alle speakers goed zijn. En dan pas mogen ze... Dus er zit een enorme kwaliteitscontrole op waarvan je kan zeggen, nou, is dat allemaal wel nodig?
Ja.
Maar het resultaat is er naar.
Ik geloof Book of Mormon is dus geschreven door die makers van South Park. En die hebben ook dan, iets geloof, dat heeft 8 of 9 jaar hebben die eraan gewerkt. En dat is ook iets wat je in Nederland natuurlijk niet kan...
Nou, Soldaat van Oranje hebben ze ook 10 jaar aan gewerkt.
Oh,
voordat dat.
Dat is wel te zien. Hey, en...
wat is dit nou?
Ik ben niet zo fan van Soldaat.
Nee? Waarom niet?
Ik vind de teksten niet zo goed.
Ik was dus laatst bij dat 12,5
jaar. Ja, sorry. Ja,
dat klopt. Dat durf ik eigenlijk nu ook wel gewoon te zeggen.
De liedteksten niet zo
de
goed.
De liedteksten zijn niet goed.
Nee,
en
maar dat komt
is,
omdat het eerst in het Amerikaans was.
Ja, maar dan nog.
En dan naar
het is eerst in het Amerikaans en het is naar het Nederlands vertaald. En het gek is, toen ik erin speelde, zeiden wel eens mensen van, nou, die liedteksten. En toen dacht ik al, nee, lalala. En nu, 12,5 jaar later en na zelf veel liedjes geschreven te hebben en dat wel echt als mijn vak te beschouwen. Ja. Dacht ik opeens, ik vind het niet goed. Ze laten allemaal kansen liggen op kleine grapjes. Of het is wel geschreven als een grap, maar het werkt al 12,5 jaar niet.
Ja.
Pas het aan.
Ja.
Ik dacht het ook nu opeens. Ja,
maar dat vond ik eigenlijk vanaf het begin al wel. Dat ik zo dacht, de liedteksten.
Ik was daar toen een beetje
Stoten we niet iemand nu heel hard tegen de...
Misschien, maar laten we er dan ook bij zeggen dat het echt ongelooflijk knap en goed is. En dat het, ik bedoel, ik zat weer bij dat 12,5 jaar bestaan, terwijl ik de voorstelling kan dromen, was ik echt weggeblazen. Ik vond het fucking goed. Ik vond de nieuwe cast hartstikke goed na 12,5 jaar.
Maar daarom is het zo jammer dat die liedteksten gewoon niet zo...
Ja, dat vond ik ook.
Het is een beetje, wat wou ik daar nou over zeggen? Book of Mormon. Hamilton is bijvoorbeeld ook, in Amerika doen ze workshops. Dus dan doen ze een aantal weekenden. Scènes. En daar hebben ze ook heel lang aan gewerkt.
Ja,
dat hebben ze met Soldaat bijvoorbeeld ook. En ik weet dat ik al pak een beet, echt 5, 6 jaar geleden een keer een lezing deed voor de Engelse versie van Soldaat van Oranje. Dat ze wat acteurs hadden gevraagd van om even een lezing. Dus daar zijn ze ook al. En die komt volgens mij wel op een gegeven moment, weet ik niet. Maar er is altijd sprake.
Ik heb nog auditie gedaan in het Engels volgens mij. Tomorrow is today, delivered on a time delay.
Ja.
The rest is an illusion. Living till it hurts, throw yourself into the fire.
Ja.
Ik heb de rol niet gekregen.
Ik had er iets meer gezongen als ik was.
Tomorrow is today. Tomorrow is today. Living on a time delay. Yeah. Dat is
morgen
mooi.
Is vandaag.
Ja, zeker. Ik ga even afronden. Want jij moet er ook vandoor. Toch? Wat ga je doen?
Ik ga spelen in het oude Luxor Theater.
Oh ja, leuk. Uitverkocht.
Voor het eerst dat we die hebben uitverkocht.
Manisch. Harken.
Nou, nee, dat is een hark mee. Maar het is wel, ik heb er heel veel zin in. Ik vind het heel erg leuk.
Voor het eerst?
Dat heb je het niet uitverkocht is, denk het wel.
Ja, dat is veel met 900 man of
het
zo.
Het is echt een grote zaal, ja.
Ga jij nog toemleren vanavond?
Zeker, maar ik ga ook op vakantie. Oh, ja. Weekend ga ik naar New York.
Lekker.
En dan kom ik weer terug.
Ja.
Oh, hij gaat naar New York. De Comedy Cellar.
Ga je dingen kijken ook?
Ja.
Oh, de Comedy Cellar ga
jij. Ik ga naar een paar comedyclubs. Ik ga ook naar Sleep No More.
Vet.
Dat is dat zo'n voorstelling dat je door een hotel loopt. En dan.
Jelle de Jong wilde dat in Nederland doen. We moeten hem echt uitnodigen. Kan hij hier alles over vertellen. Okay. Bij deze. Jelle, doe je mee?
Nee.
Jelle?
Nee.
Jelle?
Hij praat als een clown.
Nee.
Dank jullie wel dat jullie hier waren. Luisteraar, dank je wel voor het luisteren. Volgende week praat ik met Florian Meijer van De Warme Winkel. Een heel goed theatergezelschap, wat fantastisch is.
Leuk.
Over de vraag, waarom wordt iemand in godsnaam acteur? Of waarom gaat iemand in godsnaam acteren? Kan jij luisteren, Alex?
De toneelgroep Amsterdam bedoel je? Ik noem ze die Warme Winkel.
Wil ik ook wel wat nodig over weten. Luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Wil je Peptak nou een samenwerking met mij aangaan?
Bijvoorbeeld omdat je een circus hebt en vindt dat we goed reclame voor je maken.
Oh, dan moet Jelle moeten ons sponsoren natuurlijk.
Bijvoorbeeld omdat die teksten die Pepijn dan voorleest zo snappy, catchy, dat je denkt...
Bijvoorbeeld omdat je Les Miserables op de plank hebt gebracht en denkt, die reclame.
We hebben wel een kluspakket gekregen. Gos heeft dus van de Praxis.
Praxis?
Nee, dat is de Hornbach, maar ze wilden niet sponsoren, dus we noemen het gewoon.
Oh.
Ik heb nog steeds niks ontvangen, dus ik ga te laat blijven komen.
Nee, heel lief. Ik ga het wel even zeggen. Ja, we kregen van de Hornbach een heel lief kluspakket. Het was leuk geweest dat ze geld zouden betalen
maar
per aflevering.
Maar ook eigenlijk voornamelijk bestond het pakket uit opplaktatoeages.
Opplaktatoeages.
En dan heb ik echt zin om op zijn kleine kinderarmtje te plakken.
Voor gonzen. Weet hij?
Nou zeg.
Slechte grap.
Heb ik geschreven. Ik zei op een gegeven moment. Ik stuur hem dan zo'n documentje. Met als het zoontje te sprake komt. Noem hem een keer gonzen. Dan krijg ik mijn geld.
Hij is heel luidruchtig. Super. Het gonst.
Ja. Had hij dat als de zaakjes erbij? Ja.
Ik heb hem gedaan, Alex.
Als hij lekker werkt, kun je daarna dan nog...
Hij is heel luidruchtig. Het gonst.
Oh,
maar
erg.
Kijk maar, alleen als hij lekker valt.
Ja, wat erg. Wil je Peptak sponsoren? Dan kan je een mailtje sturen naar peptak@pepijnschoneveld.nl. Naar Julia van Alem. Julia, Jul van de samenwerkingen. Dankjewel voor het luisteren en tot over een week. En deze mensen tot over 2 weken. Dag.
Doei.